Lieve gemeente, namens de kerkraad hebben wij voor u de volgende mededelingen. Vanmorgen zal er zijn voorbereiding op het heilig avondmaal dat volgende week zondag zal worden bediend. Morgenavond zal er de ledenvergadering zijn, die zal gehouden worden om 8:00. Er zal dan ook een verkiezing plaatsvinden voor ouderling. Aftredend en herkiesbaar is broeder P.C. Looy. De kerkraad stelt u het volgende tweetal voor. Broeder P.J.C. Kot en broeder P.C. Looy. Woensdag zal de jaarlijkse biddag worden gehouden. De diensten beginnen 's middags om 2:30 en 's avonds om 7:00. En tenslotte, zaterdag zal de zendingsdag van de klasjes Rotterdam worden gehouden. In de zwaafscholengemeenschap de Rotterdam-Zuid. De bijeenkomst duurt van 10:00 tot 1:00. Allen ook heel hartelijk hiervoor uitgenodigd. En dan de collecten. Vandaag de eerste collecte voor de kerkelijke kassen en de tweede voor de bouwkas. Op woensdag, de biddag, is er 1 collecte die bestemd is voor de kerk. En ook volgende week is er 1 collecte die bestemd is voor de kerk. Van dit alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Gemeente, verheft thans uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting. Stook in dit morgenuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God, de Heilige Geest. Amen. Terwijl zij samen zich verbinden, besluiten zij mijn dood. Hoe groot is het goed dat gij zult geven, hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Zingen wij dat gemeente met elkaar uit Psalm 31 en daarvan de versen 11 en 15. Gemeente, stellen wij ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. En willen in aansluiting erop met elkaar zingen uit Psalm 111 en daarvan het zesde vers. Zijn naam is heilig en geducht, de vijand beeft op zijn gerucht. Maar zerenvrees zal altoos wezen, begin der wijsheid. Wien Gods hand die doet betrachten, heeft verstand. En daarna zal u het Leidensevangelie gelezen worden. Dat zal vanmorgen zijn in een uur van voorbereiding uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. En daarvan het 12e hoofdstuk, de versen 20 tot en met 36. We stellen ons dus eerst onder de tucht van Gods heilige wet. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 111, vers 6. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Johannes 12, de versen 20 tot en met 36. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beelden, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naaste huis. U zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. En er waren sommige Grieken uit degenen die opgekomen waren, opdat zij op het feest zouden aanbidden. Deze dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en baden hem, zeggende: Heere, wij wilden Jezus wel zien. En Filippus kwam en zeide het Andreas. En Andreas en Filippus wederom zeiden het Jezus. Maar Jezus antwoordde hun, zeggende: De ure is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Voorwaar, zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, Zo blijft het zelf alleen, maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven lief heeft, zal hetzelfde verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelfde bewaren tot het eeuwige leven. Zo iemand mij dient, die volgen mij. En waar ik ben, al daar zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel, zeggende: ik heb hem verheerlijkt en zal hem wederom verheerlijken. De schare dan die daar stond en dit hoorde, zeiden dat er een donderslag geschied was. Anderen zeiden: een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zeide: niet om mijnentwil is deze stem geschied, maar om uwentwil. Nu is het oordeel deze wereld. Nu zal de overste deze wereld buiten geworpen worden. En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. En dit zeide hij, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. De schare antwoordde hem: wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in de eeuwigheid. En hoe zegt gij dat de Zoon des Mensen moet verhoogd worden? Wie is deze Zoon des Mensen? Jezus dan zeide tot hen: nog een kleine tijd is het licht bij u lieden. Wandelt, terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet bevangen. En die in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Terwijl gij het licht hebt, gelooft in het licht, omdat gij kinderen des lichts moogt zijn. Deze dingen sprak Jezus, en weggaande verborg hij zich van hen. Tot zover de schriftlezing. Liefde gemeente, zoeken wij nu voor alle dingen samen het heilige aangezicht des Heeren in gemeenschappelijk gebed. En in ons gebed willen wij gedenken aan de folderactie van komende zaterdag, waarin ook het evangelie weer in Middelharnis zal worden verspreid in Sommelsdijk. We mogen ook dankzegging doen met het feit dat onze zondagsschool de afgelopen tijd 75 jaar mocht bestaan. Zoeken we dan samen nu het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, zo komen wij weer tot u. En laat het ook ons hartelijk verlangen zijn om naar u toe te gaan in het gebed. Heere, wat is het een wonder dat u, o Heere Jezus Christus, die weg des gebeds geopend hebt, zodat er nu een vrije toegang is door de weg die gij zijt gegaan. Heere, door uw bloed is er nu een geëffende weg. Heere, want die weg was toegesloten. En wij hebben die weg toegesloten. Wij zijn in het paradijs bij u vandaan gegaan. Wij hebben de deur in het nachtslot gegooid, met een voornemen om nooit meer naar u terug te keren. Maar Heere, dat eeuwige, onbegrijpelijke wonder. Gij hebt het mensdom niet gelaten in haar diepe val. Maar gij hebt een weg tot behoud uitgedacht. In die stille raad des vredes hebt gij heilig overlegd hoe dat de zon daar weer tot u zou kunnen terugkeren. En toen hebt gij, o dierbare Christus, gezegd: ik kom om te doen al hetgeen de mens niet kon doen, niet wilde doen. Ik zal de wet volkomen volbrengen. Vader, u wil te doen is mijn grootste verlangen. En zo zijt gij gekomen, Heere, naar deze aarde, vol van zonden, vol van ongerechtigheid. En zo zijt gij in deze aarde geworpen als dat tarwegraan, om daar te sterven, Heere, en in die weg veel vrucht te dragen. O, bij dat wonderlijk en heerlijk evangelie mogen wij vanmorgen stilstaan. En wij vragen het u eerbiedig: leid ons toch in de heilgeheimen van uw woord. Wil gij vanmorgen zelf het woord openen? En wil gij zelf ons verstand verlichten? En geef dat we dat woord recht mogen verklaren naar de zin en mening van uw, o Heilige Geest. En daarom bidden wij u: wil zelf onderwijzen. wil zelf die grote profeet en leraar zijn. En wil maar geven dat we het hebben na te zeggen. Wat uw Heilige Geest ons ingeeft om te spreken. Woorden des eeuwige levens. Heer, maar we zullen het ook horen wat uw sterven betekent in het leven van al degenen die zalig worden. Heer, want er is ook een uur van voorbereiding. En dan moeten we elkaar ook eerlijk in de prediking behandelen. Dan gaat het ook in de voorbereiding over die grote vraag voor wie is de tafel des Heeren aangericht. Heer, en dan geeft ook uw woord daar zo'n helder en klaar antwoord op. Heren, want dan zijn dat ook degenen die uw voetstappen drukken. Die ook gestorven zijn. En die met u gekruisigd zijn. En die nou met u zijn opgestaan in dat nieuwe leven. Heren, en voor die en die alleen is uw tafel. En voor niemand anders, Heren. En dat kan zo'n pijn doen. Als we vanmorgen dan buiten gesloten worden. Maar wij bidden u, laat het dan een heilzame pijn zijn. En laat het door een pijl getroffen ons tot bekering mogen leiden. En laten wij onder het luisteren onszelf eerlijk mogen onderzoeken. Of dat ook wij deel hebben aan dat stervende leven. Of dat wij ook weet hebben van die wonderlijke opstanding. Van die waarachtige wedergeboorte. Van die noodzakelijke bekering. Van dat onmisbare geloof. Die vereniging met u, o Heer Jezus Christus. Heer, wij bidden u. Geef dat vanmorgen ons hart voor u geopend mag liggen. En dat we het eerlijk mogen zeggen, Heer, ontdekt u mij. En als er bij mij dan een schadelijke weg is. Heer, als ik leef van inbeelding. Als ik rust op gronden die geen gronden zijn. Heer, ontdek mij er dan aan. Opdat ik niet, Heer, als een dwaze bouwer straks openbaar zal komen. Dat mijn huis op zandgrond gebouwd is en voor eeuwig weggespoeld zal worden. Heere, wat zal dat verschrikkelijk zijn. Dan kan het nooit, nooit meer goed komen, Heere. Dan gaan we voor eeuwig verloren. En daarom bidden wij u, laten wij ons vanmorgen dan, door de spiegel van uw woord, eerlijk mogen onderzoeken. Bij het licht van dat woord, omdat we ons niet bedriegen. Maar wil gij ook vanmorgen dan uw kinderen nog bevestigen in het allerheiligste geloof. Doe ze opwassen in de kennis van u, o Heer Jezus Christus. Verbind ze toch al meer aan u, die ware wijnstok, om nu door het geloof uit u vruchten te mogen voortbrengen. Heer, zo leggen wij het voor u neer. Heer, wij bidden u nogmaals. Geef ons een eerlijke, ontdekkende, maar ook een geestelijke prediking waarin we leiding mogen geven. Heer, het is alles van u afhankelijk. Wie zal dat ooit kunnen? Wij roepen daartoe uw naam aan. En gans voor met uw heilig. Open onze harten voor dat woord. Laat dat woord zo zijn kracht mogen doen in onze harten. In de harten van degenen die u vrezen, maar ook in de harten van hen die nog onbekeerd zijn. Wil gij vanmorgen dan zelf nog trekken met koorden van onwederstandelijke liefde? Breng ze naderbij, Heere, kinderen, ouderen. Jongeren, doe het uit genade. Heer, en dan willen wij ook vanmorgen bidden, als ook het woord eenvoudig zal worden uitgedeeld, komende zaterdag. Heer, laat het ook op die wijze zijn vrucht mogen afwerpen. Dat mensen het nog lezen mogen. Heer, en uw woord zal toch niet ledig tot uw wederkeer. En geef ons daar ook moed en hoop en verwachting uit. Ook als het soms lijkt als een ploegen op de rotsen. Dat we misschien al zoveel jaren gedaan hebben. En zo weinig vrucht bespeurd hebben. O Heere, dat ligt toch in uw hand en niet in de onze. Laten wij dan maar planten en nat maken. In de verwachting dat u de wasdom geeft. Zegen dan zo allen ook. Die dat werk met liefde mogen doen. En geef ook. Dat we mogen verheugd zijn. Als we het horen mogen. Dat er mensen door dat woord geraakt en getroffen zijn. En gebracht worden in uw huis. Heren, wij mogen uw naam ook hartelijk dank zeggen. Dat de zondagsschool achterliggende week mocht gedenken. Dat ze 75 jaar bestaat. Heren, wat is dat een voorrecht dat u ons nog een zondagsschool geeft. Waar de kinderen op eenvoudige en betrokken wijze uw woord mogen horen. Zegen toch dat werk. Wees bij de meesters en de juffrouw. Zoals ze vertellen moeten. U weet hoe het tegenop gezien kan worden. Heere, wie is tot die dingen bekwaam? Maar wilt u die hartelijke liefde tot u geven en daaruit ook tot de kinderen? Om zo op een heel eenvoudige wijze dat zaad te mogen strooien. Omdat het ook in de harten van de kinderen vruchten mag voortbrengen. Heere, sterk zo en geef dat nog in lengte van jaren ook hier de zondagsschool mag zijn. En haar plaats mag innemen in het midden van het kerkelijke leven. Heere, zo komen wij met heel de gemeente voor u. En u kent de noden en de zorgen, ook bij ouders als het gaat over het kinderen. Heere, we dragen ze hartelijk aan u op, die zorgen hebben over hun kinderen. Omdat ze niet wandelen in de wegen van u, o Heere. Of omdat er zorgen zijn, lichamelijke zorgen, psychische noden. Heere, u kent ze, die vaders en die moeders die zo lijden. Wilt u bij ze zijn en kracht geven, ook wijsheid in de opvoeding, verwachting van u de Heer alleen. Wees met de rouwdragende, wees met hen die verdriet hebben, die eenzaam zijn, die het zo moeilijk hebben. Heer, wil bij ze blijven. Zo zien onze ogen op u. Gedenk de organist, gedenk de koster, gedenk de broeders kerkenraad, Heer, heel de gemeente. We bidden het u. Zie toch in gunst en ontferming op ons neer. We hebben het niet verdiend. Maar doe het toch om Christus wil alleen. Amen. Liefde gemeente, het is vanmorgen ook voorbereiding op de bediening van het heilig avondmaal. En daarom willen we allereerst met elkaar het eerste gedeelte lezen van het formulier om het heilig avondmaal te houden in het midden van de gemeente. En dat formulier, daarvan willen we het eerste gedeelte samen met elkaar biddend en onderzoekend lezen. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam en als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren, totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en het bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Omdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is het ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere, dat wij het tot dat einde richten waartoe hij de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, omdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toren Gods tegen de zonden zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken en iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten andere onderzoeken en iegelijk zijn conscientie, of hij ook gezind is, voortaan met zijn ganse leven, waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen, en voor het aangezicht Gods oprechtiglijk te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid, alle vijandschap, haat en nijd afleggende, een ernstig voornemen heeft om van u voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voorwaardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf in een oordeel. Waarom wij ook naar de bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn, alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen met schaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegeningen geloof vechten. Alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterijen in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten. Alle meineedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergelijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilig avondmaal des Heren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar, integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf en in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dan, dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven, als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid onzes geloofs en de boze lust in onzes vleeses te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande overmits ons, door de genade des Heiligen Geestes, zulke gebreken van harte leed zijn. En wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijzen en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover lezing van ons formulier ter voorbereiding op de bediening van het heilig avondmaal. Geliefde gemeente, jonge mensen, waarom bent u vanmorgen in de kerk gekomen? Geef daar vanmorgen eens een eerlijk antwoord op. Waarom bent u vanmorgen hier in Gods huis? In de schriftlezing die wij vanmorgen met elkaar hebben gelezen, zijn er twee mensen die gekomen zijn om de Heer Jezus te zien. Ze zeggen het tegen Filippus: wij wilden Jezus wel zien. Een paar Griekse mannen die gekomen zijn tot een discipel van de Heer Jezus Christus, en die het zeggen: wij wilden de Heer Jezus wel groeten. Wij wilden met hem spreken. Ja, wij willen hem leren kennen. Wij willen hem diep in de ogen zien. Wij willen Jezus zien. Liefde gemeente, bent u ook zo vanmorgen naar Gods huis gekomen? Met die begeerte dat het in uw hart leeft: wij wilden wel Jezus zien. En gemeente, dan laat de Heer Jezus zich ook zien. Maar zo op een geheel andere manier dan deze Grieken ooit verwacht hadden en gedacht hadden. Want de Heer Jezus laat zich vanmorgen zien als het stervende tarwegraan. En daar willen wij vanmorgen in deze lijdenstijd en ter voorbereiding op het heilige avondmaal stilstaan bij hetgeen u gelezen hebt in Johannes 12, waar u in de versen 24 en 25 onze tekstwoorden voor vanmorgen vindt, waar we de Heer Jezus horen zeggen: voorwaar, zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het zelf alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven lief heeft, zal hetzelfde verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelfde bewaren tot het eeuwige leven. Wij schrijven bij deze tekstwoorden Jezus, het stervende tarwegraan. En we letten dan op een tweetal gedachten. In de eerste plaats de noodzaak van dit sterven. En ten tweede plaats het delen in dit sterven. De Heer Jezus spreekt ons vanmorgen van het stervende tarwegraan. En in de eerste plaats willen we dan letten op de noodzaak van dit sterven. En in de tweede plaats op het delen in dit sterven. Doch eerst gaan we met elkaar zingen. En wel uit Psalm 85 en daarvan de versen 3 en 4. Psalm 85, het derde vers. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En ook het vierde vers. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. En bij het zingen krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven af te zonderen in een tweetal rondgangen voor de Heer en zijn dienst. En ondertussen zingen wij Psalm 85, de versen 3 en 4. Heen heb ik nevens u omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 73, het 12e vers na het amen der prediking. Voorwaar, zeg ik u. Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het zelf alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven lief heeft, zal hetzelfde verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelfde bewaren tot het eeuwige leven. Jezus, het stervende tarwegraan. Waarbij we letten in de eerste plaats op de noodzaak van dat sterven. En in de tweede plaats op het delen in dat sterven. Liefde gemeente, geweldige dingen hebben plaatsgevonden in Israël. Het gons door het hele land heen. Heb je het al gehoord? Wat dan? Wel, die rabbi uit Nazareth heeft iemand opgewekt uit de doden. Nog nooit hebben wij dat gehoord. Machtig klonk zijn stem toen daar iemand al 4 dagen in het graf lag. Lazarus, kom uit. En ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Hij kwam, omwikkeld met de doeken, uit het graf. En het gerucht weerklinkt ook in de zalen van het Sanhedrin. Waar Caiaphas het tegen de overste zegt, indien wij hem al zo laten geworden, zij zullen allen in hem gaan geloven. En dat terwijl er velen zijn die ook daadwerkelijk in hem geloven, wordt in de zaal van Caiaphas besloten tot zijn dood. Maar even later gebeurt er weer iets wat de tongen losmaakt. Want de Israëlieten, ze stoten elkaar aan en ze zeggen, heb je dat ook al gehoord? Nou wat dan? Wel, diezelfde rabbi, hij heeft een intocht gehouden in Jeruzalem. Hij was gezeten op een ezel. En zijn leerlingen, zijn volgelingen, ze hebben hun jassen uitgespreid over de weg. En het volk heeft palmtakken genomen en ze hebben hem toegejuicht en ze hebben het geroepen. Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Hij is de koning Israëls. En de verwachting ging leven onder het volk. Zou dan nu de beloofde Messias gekomen zijn? Zal hij het dan toch zijn die de doden opwekt en daarin betoont dat hij de machtige is, die ook in staat zal zijn om die gehate Romeinen te verjagen en ons ervan te bevrijden. Van het juk waaronder wij al zo lang zuchten. Het volk denkt massaal dat de heilstijd is aangebroken. En de fariseeën, ze zeggen het tegen elkaar, ziet gij wel dat ge gans niet vordert, ziet ge wel dat de hele wereld hem achterna gaat. En zo ligt de naam van de profeet uit Nazareth op alle lippen. In geheel Israël wordt van hem gesproken. Bij het volk leeft een hooggespannen verwachting. Wat zal er toch gebeuren? De spanning loopt hoog op, zowel bij het volk als bij de leidslieden. In de gemeente dan zien wij steeds die tweeërlei reacties. De vijandschap tegen de Heer Jezus en ook het geloof in hem. En het is onder deze omstandigheden dat er enige mannen naar de kring van de discipelen toekomen. Het zijn Griekse mannen. Misschien zijn ze afkomstig uit Decapolis, een gebied aan de overzijde van de Jordaan, waar veel Grieken woonden. Decapolis, het wijst ons ook al op het Grieks wat aan gesproken wordt. Decapolis, 10 steden betekent dat in het Grieks. We weten het niet precies. Mogelijk dat ze daar vandaan komen of nog verder weg. Maar in ieder geval wat ons verteld wordt van deze Grieken is dat het geen heidenen zijn. Maar het zijn heidenen die tot bekering gekomen zijn. Die de God van Israël zijn gaan aanbidden. Mensen die meeleven met het Joodse volk. En we noemen dat proselieten. Mensen die overgegaan zijn tot de Joodse godsdienst vanuit het heidendom. En ze zijn nu gekomen naar Jeruzalem voor het paasfeest te vieren. En zij komen met een vraag. En ze gaan naar Filippus. En Filippus, dat is een Griekse naam. En mogelijk hebben zij verondersteld dat hij ook Grieks sprak. Dat was goed mogelijk. Want Filippus kwam uit de streek Bethsaida, waar veel Grieks gesproken werd. En zo zoeken zij aansluiting te vinden bij de kring van de discipelen. Want zij hebben een vraag, ze hebben een verlangen. En wat zeggen ze dan tegen Filippus? Filippus, wij wilden Jezus wel zien. En dat is, als we er goed naar kijken, gemeente, niet zomaar een oppervlakkig verlangen in de zin van, nou, wij zouden die man ook wel eens even willen zien, die zulke grote wonderen gedaan heeft, waarover zoveel gesproken wordt. Maar in het Grieks staat er iets wat heel nadrukkelijk aangeeft dat het hen om de Heer Jezus te doen is, want er staat, wij willen de Jezus zien. Het staat er in het Grieks met een lidwoord, dat wil zeggen, het gaat ons om hem. Hem willen wij zien. En ze hebben een diepe eerbied voor hem gekregen. En dat blijkt alleen al uit de aanspraak waarmee zij Filippus aanspreken. Ze zeggen, Heer, dat is meester, wij willen Jezus zien. In de hoogachting die zij hebben voor de Heer Jezus, laten zij ook zijn leerlingen delen. En verder valt het ons op dat het woord dat zij gebruiken, wij willen Jezus zien, een woord is dat willen, dat drukt uit een sterk verlangen, een diepe begeerte om hem te mogen kennen. En dat woordje zien duidt daar ook nog nadrukkelijk op. Het is niet alleen maar een zien met een uitwendig oog, maar wij willen hem in het hart zien, hem echt leren kennen, omgang met hem hebben. En zo komen zij naar de Heer Jezus toe, met die oprechte belangstelling om hem te mogen kennen. En dan valt het ons op dat Filippus hen niet direct wegzendt en zegt, nee hoor, daar heeft de Heer Jezus nu geen tijd voor. Daar heeft onze meester het veelste druk voor. Nee, maar hij gaat wel eerst met zijn verzoek naar Andreas, de broeder van Petrus, die ook uit diezelfde streek komt, uit Bethsaida. En uit het feit dat hij toch eerst naar Andreas gaat, voel je als het ware een zekere onzekerheid. Zou de Heer Jezus ze wel willen ontvangen? Want ze hadden toch van de Heer Jezus gehoord dat hij gezegd had, ik ben gekomen voor het huis van Israël. En hij had toch ook tegen hen gezegd, gij zult niet heen gaan op de weg der heidenen. Maar aan de andere kant, in die gespannen verwachting van de dingen die gebeuren gaat en die ook de discipelen in de greep hield, was er bij ook een verwondering. Zelfs de Grieken komen tot hem. Is dat dan niet een teken dat nu werkelijk de heilstijd zal aanbreken? Als nu zelfs ook vreemdelingen komen om Jezus te mogen kennen, is dat niet een bewijs dat een meester nu heerser zal worden over Israël en straks over de gehele wereld? En zo gaan ze samen dan naar de Heer Jezus. En ze vertellen het tegen de Heer Jezus. En ze zeggen, Heer Jezus, er zijn mensen, Grieken, die u willen zien. Dan krijgen ze een wonderlijk antwoord van de Heer Jezus. Niet dat hij zegt, nou breng ze maar even hier, dan wil ik wel even met ze spreken. Maar een zo heel ander antwoord. Een antwoord dat in de eerste plaats wel lijkt overeen te komen met de verwachting die ze hebben. Want wat zegt de Heer Jezus? De uur is nu gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. Laat de Heer Jezus daarin ook niet iets proeven van zijn verwachting. Dat lijkt op het eerste oog wel zo. Als hij daar spreekt dat de uur gekomen is van de Zoon des Mensen, dan gebruikt hij daar een titel Zoon des Mensen die de discipelen zo goed kenden vanuit het Oude Testament. Zoon des Mensen, dat was de naam in het Oude Testament voor de komende wereldheerser. Zo werd hij toch immers aangeduid in het gezicht van Daniël. In dat nachtgezicht, als dan Daniël deze naam gebruikt en zegt, verder zag ik Daniël in de nachtgezichten en zie er kwam één met de wolken des hemels als een mensenzoon. En hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk. En dat alle volken, natie en tongen hem eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet zal vergaan. En zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. In die naam, Zoon des Mensen, proclameert Heer Jezus dus dat hij die komende wereldheerser zal zijn. En daarbij geeft hij ook aan dat zijn tijd nu gekomen is. Hij heeft zoveel gezegd dat zijn uren nog niet gekomen was. Reeds helemaal aan het begin van het evangelie van Johannes zegt hij dat zo duidelijk tegen zijn moeder. Mijn uren is nog niet gekomen. En later, als hij zegt dat hij de Zoon van God is en ze hem in woede willen grijpen, kunnen ze hem niet grijpen. Want, zegt de Heer Jezus, mijn uren is nog niet gekomen. Maar nu zegt hij het wel. Mijn uur is gekomen waarin ik verheerlijkt zal worden. Waarin iedereen mijn glorie en luister zal mogen zien. Wie ik ben, de ware Zoon van God. Dit is het uur, zegt de Heer Jezus. Waar de patriarchen, Abraham, Isaac, Jacob naar hebben uitgezien. Waar David van geprofeteerd heeft. Waarover de profeten zo heerlijk hebben gesproken, dat uur aller uren, het belangrijkste uur in de wereldgeschiedenis, is nu aangebroken. Maar, daar begint de evangelist het antwoord van de Heer Jezus mee. Maar, dat kleine woordje, en tegelijk zo diep, in dat kleine woordje laat de evangelist zien dat de verwachting die bij de discipelen en die onder het volk en die misschien ook bij de Grieken leefden, een geweldige verzoeking voor de Heer Jezus inhielden. Dat verlangen van het volk en ook dat uitzien van zijn discipelen, dat hij koning zou zijn om een aards koninkrijk op te richten. Wanneer hij aan dat verlangen van dat volk en zijn discipelen zou toegeven, hij zou niet de ware koning zijn. Zijn opdracht die de Vader hem gegeven had, zou daardoor mislukken. Want hij was niet gekomen om een aards koninkrijk op te richten. En daarom dat woordje maar. De Heer Jezus gaat die verwachting van zijn discipelen en van het volk radicaal afsnijden. En hij zal laten zien waartoe hij wel gekomen is. En waarin die uren van de verheerlijking van de Zoon des Mensen in zal bestaan. En dan gaat hij een beeld gebruiken. Om dat evangelie duidelijk te maken. Het doel van zijn komst. De inhoud van die heerlijke boodschap. En dan gaat de Heer Jezus een heel eenvoudig beeld gebruiken. Luister maar. Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het zelf alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. De Heer Jezus gaat dus hier verklaren waar het op aankomt, wat het inhoudt, die uren van die verheerlijking. Maar aan de verklaring daarvan laat de Heer Jezus twee woorden voorafgaan die onze bijzondere aandacht vanmorgen vragen. Namelijk de woorden voorwaar, voorwaar. En dat betekent amen, amen. Zo staat er ook letterlijk in de grondtekst. En in die woorden ligt het vaste fundament van de woorden die nu gaan volgen. Voorwaar wil zeggen, wat ik nu ga zeggen, mijn discipelen, is de vaste waarheid. Het is een eedzwering van de levende God. De woorden die ik nu ga spreken, daar kan en daar mag niet van afgedaan worden. Daar zal het om gaan. Wat ik nu ga zeggen, mijn hoorders, is van het allergrootste gewicht. Dit zijn de belangrijkste woorden die ik ga spreken. Hier gaat het om. Hier komt het op aan. Zou ik het zo mogen zeggen? Wie deze woorden verstaat, die de Jezus nu gaat spreken, die is ingegaan in het koninkrijk der hemelen. Wat een wonderlijk woord. En wat een ontzaglijke tegenstrijdigheid. Als de Heere spreekt over verheerlijking. En hij gaat dan vervolgens spreken over sterven. Wat bedoelt de Heere toch met dit beeld als hij daarover gaat spreken? Over een stervend tarwegraan. Als hij daarmee de diepe werkelijkheid van het evangelie wil duidelijk maken. Kom kinderen, proberen jullie het ook te volgen? Wat bedoelt de Heer Jezus nou met deze hele kleine gelijkenis, om het zo te mogen zeggen? Wel, laat ik het maar heel eenvoudig voor jullie zeggen. Als een boer gaat zaaien en hij zou op een weg zaaien en die tarwekorrel zou op de straat vallen, kan die tarwekorrel dan vruchten voortbrengen? Kan dan uit die tarwekorrel een korenaar groeien? Nee, zul je zeggen, dat kan niet. Want de zon zal gaan schijnen op die korrel die daar op de weg ligt en die zal verschrompelen en verdrogen in de brandende zon. Nee, zo kan dat niet. Wat moet er dan gebeuren, kinderen? Wil nou een tarwekorrel worden tot een tarwehalm vol met korrels? Wat moet er dan gebeuren? Wel, dat weet je misschien wel. Dan moet er een ploeg over de akker gaan. En waarom moet er nou geploegd worden? Wel, door een ploeg worden er sporen getrokken in het land. We noemen dat voren getrokken. De aarde wordt opengescheurd. En in die scheuren moet nu het zaad vallen, zodat het diep in de aarde valt. En wat gebeurt er dan? Wel, als dat zaad in die aarde valt, dan komt daar regen. En die regen die doorvochtigt die aarde waarin die tarwekorrel gegaan is. En dan daar in die donkere aarde wordt die tarwekorrel vochtig door de regen. En daar in die warme aarde, daar begint die tarwekorrel te verteren. Daar begint die tarwekorrel, noemen we dat zo, te verteren, te verrotten. En hij begint te sterven. En dan dat wonder. Als je erbij zou kunnen zijn, dan zie je dat in die stervende tarwegraan hij gaat ontkiemen. Er ontstaat leven, nieuw leven, door die stervende graankorrel. En als dan die korenaar gaat groeien, is die tarwekorrel helemaal wegverteerd. Er is niets meer van overgebleven. Maar uit hem is gegroeid een prachtige korenaar die veel vrucht voortbrengt. Dat is het beeld waar de Heer Jezus hier over spreekt. En wat zegt de Heer Jezus nu? Ik ben die tarwekorrel. En hier gaat de Heer Jezus vertellen hoe hij zal verheerlijk worden, namelijk in de weg van sterven. De Heer Jezus zegt in dit beeld, ik ben mens geworden om zo te kunnen sterven, om als een tarwekorrel in de aarde geworpen te worden en om daar te gaan sterven. En daar wijst de Heer Jezus op. Dat is noodzakelijk, zegt hij, dat ik verheerlijk zal worden door te sterven. Indien, zegt de Heer Jezus, indien hij niet sterft, dat is noodzakelijk. Dat woordje indien zou je ook mogen vertalen met tenzij dat die tarwekorrel sterft. Hij zal geen vrucht geven, maar hij zal alleen gelaten worden. Er zal niets uit hem geboren worden. Voorwaar, voorwaar. De tarwekorrel moet sterven, wil hij vrucht dragen. Er is geen andere weg dan dat ik ga lijden en ga sterven. Dat is het. Wat de Heer Jezus hier zegt in dat beeld van die tarwekorrel, die daar in de aarde verteert, verrot en sterft. Zo zal ik ook moeten sterven, zegt de Heer Jezus. Dat is nou mijn heerlijkheid, dat is mijn smaadheid, mijn verachting, mijn schande, mijn spot, mijn lijden en mijn sterven. Dat is mijn verheerlijking. Zo alleen zal het kunnen. Dat is ook wat de profeet Jesaja gezegd heeft. van de knecht des Heren. Doch het behaagde de Heren hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich schuldig gesteld heeft tot een schuldoffer, zo zal hij zaad zien. En waarom? Waarom moet hij dan verbrijzeld worden? Waarom moet hij dan sterven? Waarom moet de Heer het er zo nadrukkelijk bij zeggen? Voorwaar, voorwaar. Waarom moet de Heer het zo nadrukkelijk zeggen? Tenzij, indien. Wel, laten we dan met elkaar eens even verder lezen. In het 27e vers. Wat zegt de Heer Jezus daar? Als hij gesproken heeft over de noodzaak van dat sterven. Nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. O geliefde gemeente. Als de Heer Jezus hier spreekt. Over dat sterven dat komen gaat. Dat hij als die tarwekorrel in die aarde geworpen wordt. Als mens in die aarde moet. Hij die uit de hemel gekomen is, om nu als een tarwekorrel op de aarde geworpen te worden in de vorm. Als hij daarover denkt hoe hij daar sterven moet, dan wordt zijn ziel ontroerd. Die overgave gaat gepaard met een geweldige zielestrijd. De Heer Jezus, hij is tot op het diepst ontroerd. Als hij denkt aan dat geweldige lichamelijke lijden, aan dat geestelijke lijden. Als hij straks de toren Gods tegen de zonden moet dragen. Als hij van God verlaten zal worden. Gemeente, voelt u hier dat de strijd, de zielestrijd, die straks ook in Gethsemane gestreden zal worden, hier al aanvangt. En dan toch dat gebed, Heere. Wie hebt mij als een tarwegraan in die voor gegooid? Heere, haal mij er niet uit. Dat is het wat de Heer Jezus hier worstelt. Vader, zal ik dat vragen? Nee, mijn Vader, laat mij in deze voorliggen, opdat ik sterven mag en zo u verheerlijken. Vader, alleen in de weg van sterven kan uw naam verheerlijkt worden. Alleen in de weg van mijn dood kan uw naam de eer krijgen die zo waardig is. Want Vader, uw heerlijkheid is geschonden door de mens. Omdat de mens uw wet heeft overtreden, Vader, moet die wet nu vervuld worden en moet de straf betaald worden. Want Vader, u bent rechtvaardig en uw eis is rechtvaardig. Vader, en er moet betaald worden voor de zonden. En daarom, Vader, moet ik sterven. En laat daarom door mijn sterven uw naam verheerlijkt mogen worden. Dat is het antwoord op de vraag waarom hij sterven moet. Wel om zo zijn Vader te verheerlijken, het geschonden recht te herstellen en de straf op de zonden te voldoen. Om zo een volk zalig te maken. En dat is ook de heerlijke belofte waar Jesaja van gesproken heeft. En zo zal hij zaad zien. Zo zal er vrucht komen, alleen in de weg van sterven, alleen in de weg van het voldoen aan het recht van zijn Vader, alleen in de weg van de volkomen voldoening zal er zaad zijn, zal er vrucht zijn. En dat is wat de Heer Jezus hier zo heerlijk zeggen mag. En het brengt veel vrucht voort. Dat is het wonderlijke, dat is het heerlijke. Door mijn sterven zal er veel vrucht komen. O geliefde gemeente, dat is nou het heilgeheim van het evangelie. Als hij daar straks zal uitroepen, stervende, Vader, het is volbracht. Als hij daar als die tarwekorrel sterft aan het kruis van Golgotha, zal daar een fontein geopend worden waaruit zo ontzaglijk veel vrucht voort zal komen uit die stervende tarwekorrel, kinderen Christus. Als hij daar aan het kruis houdt, sterft en hij daar geheel zichzelf overgeeft, dan komt daar die korenaar uit voort met die heerlijke vrucht. Veel vrucht staat er. O, als hij daar sterft en zegt, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Komt daar de vrucht naar voren als daar een moordenaar het uit de mond van de stervende Christus horen mag. Heden zult gij met mij zijn. Dan komt daar ontzettend veel vrucht. Als daar de Romeinse hoofdman mag zeggen, ja waarlijk, deze is Gods zoon. Oh, dan komt daar ontzettend veel vrucht op de Pinksterdag. Als daar 3000 zielen tot bekering mogen komen. Jood en heiden, overpriester en tollenaar, blank en bruin, ze zullen allen horen tot die geweldige grote vrucht die het lijden en sterven van Christus voortbrengt. En het zal veel vrucht voortbrengen, een schare die niemand tellen kan. En dat gaat nu voort tot op deze dag, ja, tot op de jongste dag, zal die stervende tarwekorrel veel vrucht voortbrengen. Zo zal de Zoon des Heren verheerlijkt worden. Zo zal de Zoon des Mensen veel vrucht voortbrengen. Zo zal hij de ware zaligmaker zijn. Alleen in de weg van sterven zal hij een zaligmaker zijn voor Jood en Heiden. O, anders dan het volk gedacht had. O, anders dan ook de discipelen gedacht hadden. O, anders dan ook de Grieken het zich voorgesteld hadden. Maar dit is Jezus zien. Jezus zien als de stervende tarwekorrel om zo vrucht voort te brengen. Mag je hem zo zien, geliefde gemeente. Als die stervende tarwekorrel die daar nu moest sterven om voor u de prijs, het rantsoen te voldoen. Daar ligt ook de vastheid in. In dat voorwaar, voorwaar. Zo alleen zult gezalig worden door te zien op deze stervende tarwekorrel. Maar dan zal er ook veel vrucht zijn. En hoe zal die vrucht dan gevonden worden? Dat brengt ons bij onze tweede gedachte, geliefde gemeente. En deze tweede gedachte brengt ons ook in het bijzonder bij de voorbereiding op het heiligavondmaal. Want als het dan toch gaat vanmorgen over die vraag. Voor wie richt nou de Heere de tafel des Heeren aan? Wel, geliefde gemeente, dan geldt dat toch voor degenen die delen in dat sterven van Christus. Gemeente, en zo moet u vanmorgen ook maar luisteren. Als de Heere zelf de toepassing gaat maken vanuit dat heerlijke evangelie van het stervende tarwegraan, gaat de Heere zelf de toepassing maken naar zijn hoorders. En wilt u dan ook zelf maar biddend de toepassing maken. Heere, wie ben ik? Want Heere Jezus die gaat dan vervolgens zeggen. Die zijn leven lief heeft zal het verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld zal het bewaren tot het eeuwige leven. De Heere hij legt direct de lijn naar zijn hoorders. Hij gaat vanuit zichzelf als hij spreekt, van zichzelf als dat stervende tarwegraan, gaat hij de toepassing maken naar zijn hoorders en hij zegt, er zijn mensen die hun leven lief hebben, maar die het zullen verliezen. En er zijn mensen die hun leven in deze wereld haten, die zullen het eeuwig leven bewaren. Gemeente, deze uitspraak van de Heer Jezus is van zo'n groot gewicht dat alle evangelisten deze uitspraak van Christus hebben overgenomen. Ja, Matthäus zelfs 2 keer en ook Lucas 2 keer. Dus tot 6 maal toe staat deze tekst, deze woorden van de Heer Jezus in de evangeliën opgetekend, om ons te laten zien dat het daarop aankomt in mijn leven. Wat wil dan de Heer Jezus hier vanmorgen tot ons zeggen? Wel dat er 2 soorten mensen zijn. Mensen die hun leven lief hebben. Hun leven, dat wil zeggen hun ziel. En wat wil dat dan zeggen, je ziel, je leven lief hebben? Wel, onze kanttekenaren zijn daar duidelijk in. Dat wil zeggen dat je ziel, je leven liever hebt dan de Heer Jezus Christus. Dat je dus je eigen leven stelt boven de Heer Jezus Christus. Dat je jezelf liever hebt dan de Heer Jezus. En die bereid is zijn leven in deze wereld te haten. Dat wil zeggen te laten voor mij. Die mij liever heeft dan de wereld, die zal zijn leven in eeuwigheid mogen bewaren. En ik zei het al, in deze woorden maakt de Heer Jezus de toepassing op wie hij zelf is. En hij zegt, kijk nu naar mij. Als ik mijn heerlijkheid had behouden. En als ik op deze aarde een aardse koning geworden zou zijn. En ik zou mij door miljoenen mensen hebben laten aanbidden. Zo zou er niemand zalig worden. Zo zou ik toch ten diepste alleen gebleven zijn. En niemand met mij meegenomen hebben. Terug de hemel in. Maar nu ik bereid ben om te sterven. Dan alleen zal ik veel vrucht geven. En nu zegt de Heer Jezus, waar komt het nu op aan in je leven? Dat je mijn voetstappen leert drukken. En wat wil dat dan zeggen als de Heer Jezus zegt, dat wij het leven hier in deze tijd moeten haten? Wel, dan zegt de Heer Jezus, daar komt het op aan. Dat je je eigen leven leert loslaten, je eigen leven leert verliezen. Dat wil zeggen dat je afkeert van de zonden en van de zondige begeerten in je leven. Dat je een haat krijgt tegen het boze. Haten wil zeggen ook sterven. Zoals ik ook sterf, zegt de Heer Jezus, moeten jullie ook sterven aan de wereld. Sterven aan je eigen ik. Sterven aan je bekering, sterven aan je goede werken, sterven aan al je bevindingen. Sterven, oh, dat is zo'n pijnlijk proces, want wat betekent sterven? Dat is loslaten, alles wat je lief is. Sterven wil zeggen alles kwijtraken, waar je waarde aan hecht. Sterven, dat wil zeggen capituleren. Sterven, dat is je onvoorwaardelijk overleveren. Sterven. Van je eigen hoop, je eigen verwachting, je eigen gronden. Dat is het waar de Heer Jezus op wijst. Daar komt het in je leven op aan. Om dat nu te leren loslaten. Waar nou je al je verwachting van hebt. Waar al je hoop op is. Om dat nou te verliezen. Om mij daardoor over te houden. Want, zegt de Heer Jezus Christus, als je mij niet begeert. Als het hoogste goed, dan zul je je leven verliezen. En dan staat er eigenlijk een woord wat nog veel scherper is. Jonge mensen, onthoud dit woord. Als je je eigen leven wilt vasthouden en niet wil buigen voor koning Jezus, dan zul je jezelf te gronden richten. Dat staat er eigenlijk. Wie aan mij voorbij gaat, zegt de Heer Jezus, die zal zichzelf te gronden richten. Maar die zijn leven in deze wereld haat, die zijn leven geheel ondergeschikt maakt aan mij, die het met apostel Paulus, om het zo eens te mogen zeggen, alle schade en drek acht om de uitnemendheid van Christus, die zal het leven eeuwig mogen bewaren. Lieve gemeente, mag ik het geheim, waarin deze tekst door de Heer Jezus over wordt gesproken, duidelijk maken aan hetgeen de apostel Paulus schrijft, zodat u het nog beter zou mogen begrijpen waar het hier over gaat. Want de apostel Paulus had het geleerd en luister maar, wat hij schrijft aan de gemeente van Galaten. Daar schrijft hij, ik ben door de wet, aan de wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu leef in het vlees, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Daar mag als het ware de apostel Paulus weergeven wat de Heer Jezus in onze twee teksten zo heel duidelijk heeft gezegd. Paulus zegt, door de dienst van de wet, zegt hij, ben ik aan de wet gestorven. Door het zien van de wet heb ik geleerd hoe een grote zondaar ik ben. Heb ik geleerd dat ik onder de vloek van Gods heilige wet ligt. En dat het die zonden zijn die mij scheiden van God. En ik weet ook vanuit die wet dat zij een volkomen gehoorzaamheid van mij eist. Dat zij rechtvaardig van mij eisen kan wat ik niet geven kan. Het is door de wet dat ik gestorven ben. Aan al mijn hoop en verwachting dat ik nog door de wet zalig zou kunnen worden. Calvijn zegt het zo mooi. Hier leidt de zondaar schipbreuk met de wet. Daar leert de wet dat het voor mij onmogelijk is om door haar zalig te worden. Maar geliefden, daarmee ben ik niet gered. Als de wet mij arresteert, als de wet mij overtuigt, als de wet mij doet zien dat er uit mij geen vrucht is in de eeuwigheid, dan ben ik nog niet zalig. De wet kan mij niet zalig maken. Als ik aan haar gestorven ben, dan moet er een weg geopend worden, een andere weg. En dan schrijft de apostel Paulus vervolgens, toen ik met Christus gekruisigd ben. En wat houdt dat nou in? Wel, de apostel Paulus zegt, toen voor mijn oog de kruispaal op Golgotha oprees. En toen ik daar zag wat het Christus gekost heeft om aan de zonden te voldoen. Toen ik daar ging zien hoe groot de toren van God tegen de zonde was. Dat hij eer hij die ongestraft liet aan zijn zoon Jezus gestraft heeft. Toen brak mijn hart ineen. Toen ik de gekruisigde Christus zag. Toen brak ik. Toen weende ik. Toen boog ik. Toen beleed ik mijn zonde. Toen werd mijn eigen ik aan de voet van het kruis met hem gekruisigd. Daar is mijn vlees ten onder gegaan. Daar is de heerschappij van de zonden over mij ontbonden. Daar stierf mijn hoogmoedig ik. Toen boog ik in schuld voor hem neer. Toen heb ik geweend. Zoals de profeet zegt, och dat mijn hoofd water waren, omdat ik zou bewenen mijn zonden. Toen ik aan de voet van het kruis stond, toen ben ik verbroken. Wat de wet in mij niet kon bewerken, heeft het evangelie van de gekruisigde Christus in mij gewerkt. Toen stierf mijn liefde tot de wereld. Toen stierf mijn genoegens en wellusten. Toen stierf mijn eigen gerechtigheid. En daar ben ik geworden. Een arme verloren zondaar, die het nou alleen van de gerechtigheid van Christus verwacht. Daar aan de voet van het kruis heb ik als een arme verloren zondaar, door de trekkende liefde van hem, mij geheel aan hem mogen overgeven. Dan zegt Calvijn zo mooi, hier, wanneer wij met Christus gekruisigd zijn, worden wij van alle vervloeking en verdoemenis verlost. Hier werd hij door het geloof met de gekruisigde Christus verenigd. En stierf Paulus met Christus aan het kruis. In die vereniging met zijn borg en zaligmaker. Die zijn leven haat. Die het minder acht en die maar één begeerte heeft. Jezus Christus en dien gekruisigd. En nu leef ik niet meer. Ik ben gestorven, maar Christus leeft in mij. Die heeft het eeuwige leven. Die zal zijn leven door de bewarende hand van God mogen houden tot in het eeuwige leven. Geliefden, de week van voorbereiding is aangebroken. Laten we elkaar ook in deze dingen toch eerlijk mogen behandelen. Voor wie is nou het heilig avondmaal? Kom. De Heer Jezus zegt het zo duidelijk, die met mij gestorven is. Geliefden, bent u gestorven? Gestorven aan al uw eigen verwachtingen. Gestorven aan al uw eigen gronden. Gestorven aan uw eigen hoop. Gestorven aan uw eigen gerechtigheid. Gestorven aan uw eigen verlangen. Om buiten Christus omzalig te worden. Gestorven aan uw wetsbetrachtingen. Bent u gestorven? Waar? Aan het kruis van Golgotha. Bent u daar gestorven? Gedreven door de wet als een tuchtmeester. Opdat u gevoelde, ik kan niet betalen. Het is onmogelijk, ik heb alles gepoogd, maar ik kan geen kwadrantpenning betalen tot mijn schuld. tot uitdelging van hetgeen ik schuldig ben. Die prijs der zielen, dat rantsoen, kan ik in tijd nog eeuwigheid voldoen. Zo uitgedreven en als een arme zondaar aan dat kruis gestorven, om nu door Christus gezaligd te worden. Wie dat mag kennen, die zo gestorven is en het leven gevonden heeft in de gekruisigde Christus, die is van de vloek der wet verlost. Die is ingegaan in het koninkrijk der hemel. Maar gemeente, als u nog uw grond hebt op uw eigen ervaringen, op uw eigen belevingen, op uw eigen inzichten, op uw eigen verstandelijke overleggingen, op uw eigen plichtsbetrachting, op uw kennis van de schrift, op uw meeleven, en wat u misschien allemaal aan gronden hebt aangedragen, er is maar één grond, gemeente, en dat is het bloed van Christus, tot verzoening van de zonden, om als een stervende opgeraapt te worden, waar de Heer u gevonden heeft, vertreden in uw geboortebloed, toen hij het gesproken heeft. Leef, ja leef, toen u als een stervende door hem het leven hebt ontvangen. Toen u daar iets van mocht smaken, Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. Wie u aanroept als een stervende, vindt in u uw gunst oneindig groot. Geliefde gemeente, daar ligt de toetssteen. In deze onze tekst hebt u uw eigen leven. En al bekleedt u dat met nog zoveel godsdienstige klederen, maar hebt u uw eigen leven lief, boven Christus. Gij zijt hem niets waardig en zijt niet welkom aan zijn tafel. Maar wie zijn daar welkom? Wel die vanmorgen zeggen, ik draag zo weinig vrucht. Die daar vanmorgen zeggen, oh het is bij mij altijd zo dor, zo vruchteloos, zo tekort. Ik kan geen vruchten dragen. Hem ter eer, o zie dan op dat woord wat hij vanmorgen gesproken heeft. En ik zal veel vrucht dragen. Hoor je het vruchtelozen? Als je nou in de week van voorbereiding vruchten gaat zoeken bij jezelf, dan hoop ik dat je ze niet zal vinden. Waarom niet? Opdat je zou zeggen, Heere, leer het mij toch dat u veel vrucht zal voortbrengen. En dat ik alleen maar vruchten kan voortbrengen uit u, Heere. Want uit mij geen vrucht in de eeuwigheid, maar mijn vrucht wordt bij u gevonden, Heere. En om dan zo, als een vruchteloze, als een hulpeloze, als een bedelaar, als een arme, zo te mogen aankomen aan die tafel, waarom? Om het nou te mogen ervaren. En ik, de stervende tarwekorrel, o gemeente, wat is het dan toch avondmaal vieren? Als je daar voor je ogen dat brood gebroken ziet worden, en als je daar de wijn geschonken ziet worden, en je daar bepaald wordt bij die stervende tarwekorrel, dan gaat in vervulling, als je met een oog des geloofs op hem mag zien, en ik zal veel vrucht dragen, dan zal hij die vrucht geven aan u, opdat gij in die geloofsverbondenheid met hem, door het avondmaal gesterkt, uit hem en hem alleen veel vrucht zal mogen dragen. Ten slotte, jij, jongen, jij meisje, jij ouderen, die bij het ontdekkend licht van Gods heilig woord vanmorgen moet zeggen, ik heb mijn leven lief, kom zeg het eens. Is dat nou niet je leven getekend? Ik heb mijn eigen leven lief. En waar u het vanmorgen over had, dominee, daar begrijp ik niks van. Sterven. Hoe moet dat toch? Kom dan. En zie daar staan. En ik zal veel vrucht dragen. Hoe zal dat dan kunnen? Wel alleen door hem. Heer, hoe zal ik kunnen sterven? Want ik wil niet sterven. Ik wil vasthouden wat ik zelf genomen heb. En ik kan het niet loslaten. Ik zit er zo in vast. Ik zal veel vrucht dragen. Voorwaar, zeg ik u, daar ligt nu de hoop, daar ligt nu de verwachting. Niet meer bij onszelf, maar in zijn woord, voorwaar. Ik zal veel vrucht dragen, Heere, mag ik dan door genade uit u leren sterven aan mijzelf. Heere, mag ik door genade leren sterven aan al mijn verwachtingen. Heere, open toch mijn ogen voor dat kruis van Golgotha, dat ik daar sterven mag. Heere, daar ik gezien heb, uit mij geen vruchten meer. Daar de wet mij heeft neergeworpen, daar de wet mij ontnomen heeft, alle mogelijkheid om zalig te worden, mag ik dan toch zien op dat kruis, om in de heerlijkheid van die gekruisigde Christus nu alles los te mogen laten waar ik aan vastzit. Om nu door deze levensvorst te mogen gaan leven. Kom, wij wilden Jezus wel zien. Zie dan op hem het stervende tarwegraan. Zie toch de grote prijs die hij moest betalen. Omdat het stervende tarwegraan vanmorgen uw hart mag verbreken, omdat het stervende tarwegraan u mag neerwerpen, omdat het stervende tarwegraan u het leven mag geven, dat u zal gaan doen zingen, wien heb ik nevens u omhoog, nevens u het stervende tarwegraan, lust mij niets op de aarde. Amen. Wij zoeken met elkaar het heilige aangezicht des Heer in gebed. Heere, dat is nou het kenmerk van degenen die hun eigen leven hebben leren haten. Heere, die daar afstand van hebben gedaan, die gestorven zijn aan hun eigen begeerten, maar die nu door genade u hebben mogen leren kennen. Die hebben mogen zingen, zo zult gij sterven tarwegraan voor mijn gemoed zijn. Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed in u. In u heb ik alles gevonden. Want gij hebt door uw sterven een volkomen betaling gegeven. Daar ligt nou het geheim in dat stervende tarwegraan. Dat nou veel vrucht voortbrengt. Heere, daarin ligt nou nog de moed voor een verslagene van geest. Veel vrucht, Heere. O, dat is zo'n groot wonder, niet een karige vrucht. Niet een klein getal, Heere, maar er zal een schare zijn die niemand tellen kan. Veel vrucht is er uit dat stervende tarwegraan geboren, Heere. O, laat het toch een verlangen geboren worden bij de onbekeren. Door uw geest gewerkt, om ook te mogen delen in die heerlijke vrucht van dat stervende tarwegraan. Maar dan moeten ze ook leren sterven, Heer. Want u hebt het gezegd, er is geen andere weg. Het kan niet anders dan met mij te sterven. Met mij alles te verliezen. Om nu in mij ook te mogen opstaan en uit mij het leven te ontvangen. Heere, leer ons dan toch door genade het leven te haten. En dat is uw werk, o Heilige Geest. Want wij willen niet sterven. Wij willen niks loslaten. Wij willen alles vasthouden. Maar maak u het maar eens. Door de werking van uw Heilige Wet. Dat we de dingen leren loslaten. Om door uw Geest geleid te worden. Als een verslagen zondaar. Aan de voet van het kruis. Om daar, als een gebroken zondaar, te buigen en te belijden. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar het daar aan het kruis uit te wenen. Al mijn zonden, die uw hoogheid schonden, verzoen de zware schuld, die mij met schrik vervult. Bewijs mij eens genade. En om dan daar dat evangelie te horen, dat er verzoening is. En dat dat bloed reinigt van alle zonden. Om nu achter dat bloed te mogen schuilen. Om daarin ook vrijheid te mogen verkrijgen. Geef dat zo uw kinderen. Dat evangelie mogen overdenken. En ook komende zondag als stervende aan te komen. Om het leven bij vernieuwing in u te vinden. Om uit u vrucht te mogen dragen. Die grote wijnstok. Heere, gedenk ons zo. En geef ook dat degenen die nooit gestorven zijn. Die zichzelf nog overeind houden. Met wat ook, Heere. Maar alles buiten Christus. Laat ze daarin ook de komende week omkomen. Laat ze daarin alles verliezen. Om daarin ook u te mogen vinden. Waak dan zelf ook voor de heiligheid van de tafel. Laat ons ook eerlijk voor uw aangezicht ons onderzoeken. Hebben wij ons leven lief? Of hebben wij door genade het leren haten en het Paulus hebben nagezegd? Ik heb alles, toen ik Christus zag, schade en drek geacht. Want ik zag in hem zo'n uitnemendheid, zo'n schoonheid, zo'n dierbaarheid. Dat ik alles heb losgelaten en hem heb mogen leren kennen. Heere, wilt u dat geven en ons verder ook leren? Blijf zo bij ons. Breng ons ook vanavond weer samen in uw huis. We bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij tenslotte met elkaar uit Psalm 72 en daarvan het 9e vers, waar die heerlijke belofte in vervulling gaat. De stedelingen zullen bloeien gelijk het malse kruid. Zijn naam en roem zal eeuwig groeien. Psalm 72 vers 9. Geliefde gemeente, keer dan huiswaarts en draag met u de zegen des Heren en ga heen in zijn vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.